Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Rovelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Wat is uw huidige gemoedstoestand?
Uitstekend. Beetje schor, u hoort het. En een paar uur extra slapen zou helemaal geen kwaad kunnen. Maar vol optimisme en ook vol energie.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 175. Ik ga praten met de lijsttrekker van het CDA, Wopke Hoekstra. Maar voordat we beginnen, wil ik eerst nog even de nieuwe vrienden van de show welkom heten. Dat zijn luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. Onze nieuwe vrienden van de afgelopen dagen zijn Harold, Maurits, Joan, Koen, Job, Bas, Mitchell, Jonathan, David, Herman, Tjeerd en Dirk-Jan. Dank voor jullie donatie en welkom als vriend van de show. En wil jij als luisteraar ook meehelpen Betrouwbare Bronnen duurzaam mogelijk te maken? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb en doe mee. De link kun je ook vinden in de beschrijving van deze aflevering. En dan ga ik nu naar mijn gast. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Wopke Hoekstra.
Dag meneer Janssen.
In uw werkkamer thuis hangt een foto van Winston Churchill met zijn bekende bolknak, maar ook met een machinegeweer in zijn hand. En elke keer als u daar bent, ziet u die ingelijste foto. Waarom hangt dat daar?
Nou, omdat Churchill natuurlijk een van de grootheden is uit het verleden. Hij en ook FDR, de Roosevelt, toenmalige Amerikaanse president. Ja, daar kan je toch van zeggen dat die in feite de wereld hebben gered. En mijn vader was altijd geïnspireerd door hem. Ik ben ook met mijn vader in Londen geweest en toen hebben we daar gekeken naar die vertrekken van Churchill. En toen heeft hij mij deze poster cadeau gedaan.
Die kelder waar hij in de oorlog zat.
Ja, je kon daar langs dat oude bureautje lopen en nou ja, natuurlijk allerlei dingen zien. En toen hebben we zo'n poster gekocht. Of heeft hij die aan mij gegeven. En die hangt nu daar. Kinderen vragen wel altijd wie is die meneer met het machinegeweer. Maar dan probeer ik uit te leggen dat iemand is die belangrijke dingen voor de wereld gedaan heeft.
Wilt u net als Churchill de wereld redden?
Nee, dat is natuurlijk onvergelijkbaar. De positie van de Nederlandse politicus is onvergelijkbaar met, van elke politicus in Nederland is onvergelijkbaar met die van de premier van Groot-Brittannië in die periode, 1940. Maar ook überhaupt is wat er toen op het spel stond. Is natuurlijk onvergelijkbaar met wat we nu aan problemen hebben. We hebben nu ook problemen. Er zijn allerlei financieel-economische zekerheden die onder druk staan. Er is ook van alles waar je geopolitiek zorgen over kan maken. Dus het is echt geen rustig aangeharkte wereld. Maar ja, dat was natuurlijk toch een tijd van echt een clear and present danger. En de grootste verschrikkingen in de geschiedenis van de mensheid hebben natuurlijk toen plaatsgevonden.
Ja, hij werd overigens niet herkozen, hè? Toen die zijn wereld gered had. Want nee. Na de Tweede Wereldoorlog kwam Labour aan de macht.
Ja, op een later moment weer wel. En daar zie je ook in hoe onvoorspelbaar het leven is. En ook hoe onvoorspelbaar het leven van politici is. Er zijn allerlei mooie biografieën over Churchill. Maar in een van die biografieën staat dat zou hij in 38 of in 39 zijn overleden, dan was hij op een hele andere manier de geschiedenis ingegaan. Als iemand die van verschillende partijen lid was, die vaak verwijten van opportunisme kreeg. En nu is hij de geschiedenis ingegaan als iemand die juist een enorme rechte rug heeft gehouden op het moment dat alle anderen die rechte rug kwijt waren. Is vrijwel de enige geweest die heeft gezien wat er zich afspeelde in Duitsland en daar ook echt een streep wilde trekken. En ja, dat is natuurlijk een van de merkwaardigheden. We kunnen ons nu bijna niet meer voorstellen. Maar in 1945 zegt dan na de oorlog, zegt de kiezer, nu is het genoeg. En dan komt hij overigens later, dat is natuurlijk ook weer merkwaardig, komt hij wel weer terug als prime minister.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Voordat we naar het CDA en de koers van het CDA onder uw jonge leiding, voordat we daarover gaan hebben, wil ik u een paar korte persoonlijke vragen stellen. Welke herinnering is zo belangrijk voor u dat u er nog vaak aan denkt?
Vaak aan denk. Ja, er zijn natuurlijk allerlei levendige herinneringen. Er is er één die gaat over nieuwsgierigheid en optimisme en misschien ook wel verlangen. En dat is het moment dat ik nog heel scherp voor de geest heb dat ik als jongetje van 18 uit de trein stapte in Leiden. En je weet dat er een mooie, spannende nieuwe fase gaat beginnen.
Maar de studententijd?
Je hebt eigenlijk ook geen idee. Het is, die studie begint dan. Die studententijd begint. Maar het is ook het verlaten van het ouderlijk huis. En het is natuurlijk een tijd vol verwachting. En ik had toch maar half nagedacht over welke studie het moest worden. Minder dan half nagedacht over welke stad het moest worden. Ik was 4 jaar eerder 1 keer in Leiden geweest. In de tweede van het gymnasium. Dus dat was ook een beetje een schot in het donker. En ik moet daar overigens ook vaak aan terugdenken. Als ik nu met jongeren praat, die in diezelfde fase zitten en die gewoon somber op hun kamertje zitten te zoomen. En die veel van de zekerheden die u of jij en ik hadden in die fase van het leven niet meer hebben. Want er was toen gewoon nog een basisbeurs, overigens veel langer dan tegenwoordig. Het was eigenlijk een zekerheidje dat ik een kamer zou kunnen vinden in Leiden.
Ja.
En het was ook zeer aannemelijk dat ik niet alleen een baan zou vinden na mijn studie. Maar dat er een vast contract bij zou horen. En dat ook weer de mogelijkheden zou geven om een huur- of een koophuis te bemachtigen.
Ja.
Dus echt wel anders.
U zegt, ik wist nog niet precies wat ik wilde. Ook nog niet wat u voor werk zou willen gaan doen later.
Nee, ik heb aan het einde van de middelbare school heb ik gedacht, ik wil misschien advocaat worden. Of ik wil iets doen in het bedrijfsleven. Zonder dat ik precies wist wat dat dan betekende. En als ik economie zou zijn gaan studeren, dan was die route naar de advocatuur natuurlijk per definitie afgesloten. Dus ik heb toen gedacht, ik ga rechten doen. Want dan hou je opties open. En vrij snel in die studie, die ik overigens hartstikke leuk vond, heb ik wel gedacht, ik wil niet alleen maar het juridische. Ik wil verbreden. Dus daarom heb ik later ook nog wat andere vakken gedaan. Heb ik een latere fase in mijn leven nog een MBA gedaan. En ben ik natuurlijk eigenlijk vooral in het bedrijfsleven werkzaam geweest.
Lijkt u op uw moeder?
Nee, mijn moeder heeft zoveel goede eigenschappen. Had zoveel goede eigenschappen, dat zou ik niet durven zeggen.
En uw vader?
Ook die, daar moet ik natuurlijk nu ook van zeggen, dat die vol zit met goede eigenschappen.
Je neemt toch altijd wel iets over?
Van allebei. Mijn moeder was een buitengewoon hartelijke vrouw. Een hele hartelijke, lieve moeder. Die enorm veel tijd en moeite heeft gestoken in ons drieën. Mijn vader heb ik natuurlijk in zekere zin veel beter leren kennen. Want mijn moeder is overleden toen ik 20 was. En ik heb hele goede herinneringen aan haar. Maar ik heb natuurlijk met mijn vader nog weer een fase meegemaakt waarin je ook weer over hele andere dingen praat. Waarin je ook twee volwassenen praat over wat er in de wereld gebeurt. Hoe het is om kinderen te krijgen. Wat je qua werk wil gaan doen. Dat zijn natuurlijk gesprekken tussen volwassenen. Weliswaar met natuurlijk nog steeds een leeftijdsverschil van een jaar of 6, 27. Maar dat soort gesprekken heb ik met mijn moeder natuurlijk nooit gehad.
Is er een talent wat u graag gehad had willen hebben?
Er zijn allerlei talenten waarvan je natuurlijk denkt, had ik die ook nog maar gehad? Een van de talenten die mijn ouders heel veel meer hadden dan ik. En overigens ook mijn zusje en ook vooral mijn broertje erg mee begiftigd zijn. Die zijn allemaal behoorlijk muzikaal. En mijn ouders maakten ook veel muziek toen ik jong was. En ik heb muziek altijd geweldig gevonden om naar te luisteren. Maar Ja, het was aan de ene kant deze vier en aan de andere kant de honden en ik qua muzikaal.
U hoefde niet van huis uit op pianoles?
Nee, ik heb op laat dat daar waren mijn ouders, die waren daar heel ontspannen in. En ik vond voetballen leuk, hockey leuk, allerlei soorten sport leuk. Dus ze hebben wel vaak gevraagd, joh, moet je dat niet eens proberen? Maar ik denk dat ze ook wel zagen, er zit niet heel veel in. En ik ben op toen ik 15, 16 was, heb ik nog een paar jaar met buitengewoon weinig succes saxofoon gespeeld. En ik denk dat we daar allemaal in bevestigd zagen dat mijn talent daar niet lag.
Wat zijn volgens uw vrienden uw beperkingen?
Ik denk dat vrienden en familie zouden zeggen ongeduldig. Ook naar zichzelf gewoon, of naar jezelf wel snel. Nou ja, combinatie van ongeduld en resultaat willen zien. Veel dingen tegelijk willen doen. Ik denk dat ook veel mensen met wie ik werk mij als veel eisend beschouwen. Ook het wel eens ingewikkeld vinden dat ik heel veel ook het liefste vandaag of morgen af wil hebben.
Wat is uw grootste twijfel?
Ik ben niet iemand die heel veel twijfelt. Kijk, bij persoonlijke medische dingen, niet zozeer voor mij, maar met name bij een van de kinderen. Daar is het wel zo dat ik daarvoor voor een controle waar we voor naar het ziekenhuis moeten. Gaat over kankercontrole. Dat zijn wel momenten dat je denkt, ja, het zal toch niet misgaan.
Ja, dat is een aantal jaar geleden even kantje boord geweest.
Ja, dus onze jongste die heeft leverkanker gehad. Dus die heeft daar chemotherapie voor gehad en een grote operatie voor ondergaan. Het is fantastisch dat goed gaat. Zeker als je realiseert dat als u en ik dat hadden gekregen op eenjarige leeftijd, dan waren we er hartstikke dood aan gegaan. Dus het is fantastisch wat de dokters en de verpleegkundigen...
Maar waar zit dan de twijfel?
Dat je weet dat, ik geloof 1 op de 3 kinderen... die kanker krijgt in Nederland, wel gewoon hartstikke doodgaat. En nu ziet dat er bij hem goed uit, want die operatie is goed gegaan. Hij heeft goed gereageerd op de chemo. En dit type leverkanker, daar worden de prognoses ook steeds beter van. Maar er is ook geen enkele garantie totdat die 5 jaar daarna voorbij zijn. Dus als u mij nou vraagt, waar twijfel je over of waar zit je over in? Dan is het zoiets.
Ja.
Ik twijfel niet vaak aan dingen die met mezelf te maken hebben of over welke kant je uit moet.
Wat is uw huidige gemoedstoestand?
Uitstekend. Beetje schor, u hoort het. En een paar uur extra slapen zou helemaal geen kwaad kunnen. Maar vol optimisme en ook vol energie.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
Ik praat met Wopke Hoekstra. De nummer 2 van uw lijst is Pieter Omtzigt. Hugo de Jonge noemde hem zijn running mate. Dat woord heb ik u niet horen gebruiken.
Nee, dat klopt. Zij hebben natuurlijk met elkaar die verkiezingscampagne gedaan. Daarna heb ik het stokje overigens op verzoek van en Hugo en Pieter en ook de partijvoorzitter heb ik overgenomen. Maar wat ik natuurlijk steeds benadrukt heb is hoe geweldig de bijdrage van Pieter is geweest afgelopen aan het CDA. En ik zou het ook breder willen trekken, gewoon ook aan de democratie. En je zou als inwoner van dit land, zou je willen dat er meer Pieter Omtzigten rondliepen in de politiek. Die met onafhankelijkheid de regering controleren en problemen aankaarten. En ik heb de afgelopen paar jaar, maar ook al toen hij Tweede Kamerlid was en ik zelf nog Eerste Kamerlid was, heb ik altijd heel nauw met hem samengewerkt.
Hij pleit voor een nieuw sociaal contract. Daar heeft hij ook een boek over geschreven. Dat staat hoog in de bestsellerlijst. Waar staat dat nieuw sociaal contract in uw verkiezingsprogramma?
Nou, dat wemelt ervan. Dat zijn over stukken die Pieter Omtzigt zelf ook geschreven heeft. Dus die heeft heel actief meegedacht, want die was niet alleen Kamerlid. Maar die heeft ook in die programmacommissie gezeten.
Ja.
Dus als je het verkiezingsprogramma naast zijn boek legt, dan zie je dat dingen die gaan over de relatie overheid-burger in allebei heel nadrukkelijk terugkomen.
Ja.
Natuurlijk in nog meer rijkheid in zijn boek. Maar zaken zoals begrijpelijke taal. Communiceren. Meer loketten waar mensen gewoon van vlees en bloed gewoon ontmoet kunnen worden door burgers die een probleem hebben. Zaken die gaan over een belastingombudsman. regionaal kiesstelsel. Heel ander type thema, maar wel ook gaand over de relatie, in dit geval politiek en burger.
Ja.
Dat zijn allemaal thema's waar hij de afgelopen jaren natuurlijk hard mee aan de gang is geweest. En nou ja, die in beide terug te vinden zijn.
Ja, maar het kernwoord van Pieter Omtzigt, nieuw sociaal contract, dat staat er letterlijk zo niet in het programma.
Nee, ik ben natuurlijk niet bij het schrijven van het programma in alle detail betrokken geweest. Hij heeft dat woord heel vaak gebruikt. En ik kan me voorstellen dat hij daar ook dat ook specifiek, dat hij het boek onder die vlag wilde uitbrengen. Want dat is ook iets wat bij hem hoort. Ja, en nogmaals, dat programma, dat is ruim 100 pagina's, maar dat beslaat dan natuurlijk alle beleidsterreinen.
Ja.
En het boek gaat echt over het nieuwe sociaal contract. En legt nog een keer in, ja, met veel meer details en nuances en ideeën uit hoe dat nou verder moet in de 21ste eeuw met de relatie tussen de burger en de overheid.
Ja, Omtzigt bespeurt in Nederland een sluimerende onvrede. Hij zegt dat is buitengewoon gevaarlijk. De geschiedenis leert ons dat deze onvrede een voedingsbodem is voor revoluties. Vreest u een revolutie?
Nee, ik vrees geen revolutie, maar ik vind wel dat hij gelijk heeft. En wat mij betreft gaat het over twee types onvrede, zou je kunnen zeggen. Het eerste type onvrede gaat echt over de relatie burger-overheid, waar we het net over hadden. Het tweede type onzekerheid en ook onvrede gaat over wat ik eerder wel eens de fear of falling van de middenklasse heb genoemd.
Ja, het gaat nu goed, maar misschien gaat het morgen wel slechter.
Ja, en als je dat aan mensen in Nederland vraagt, dan geven ze vaak aan dat ze eigenlijk best tevreden zijn met hun leven nu. Maar dat als ze zich afvragen of veel van de verworvenheden die zij hebben, een vast contract, een eigen huis, een studie die ze hebben kunnen doen met iets wat lijkt op een basisbeurs, al dat soort zaken, of die verworvenheden er straks ook zijn voor de volgende generatie. En die zorg is er natuurlijk niet voor niks. Die is natuurlijk volslagen terecht, want ik vertelde net al hoe het was toen ik uit die trein stapte in Leiden. Er is nu een leenstelsel. Er zijn een heleboel jongeren die thuis zitten te wachten en die geen kamer kunnen vinden. Of jongeren die op een kamer zitten en die een fase verder zijn en willen gaan samenwonen. Of in ieder geval een studentenkamer willen verlaten en die geen huis kunnen krijgen. 1 op de 3 Nederlanders heeft een flexcontract. Dat was 20, 30 jaar geleden volslagen anders. En wat dat doet, is dat de onzekerheid voedt bij de middenklasse. Terwijl de geschiedenis nou juist 1 ding laat zien. Dat als die middenklasse floreert, als die middenklasse gewoon een bazaal vertrouwen kan hebben in de toekomst, dan gaat het grosso modo goed met een land.
Ja, ik mis een beetje uw samenspel in deze campagne. Want u noemt wel dingen die hij ook belangrijk vindt. Maar ik heb geen gezamenlijk gesprek gezien bijvoorbeeld.
Nee, maar kijk, dat is natuurlijk sowieso het gemankeerde van deze coronatijd. Wie van de Kamerleden heb ik nou met regelmaat gezien de afgelopen dagen en weken? Nou, ik was net in de Tweede Kamer om foto's te maken voor bij een interview. En toen liep ik er 1 tegen het lijf. Maar verder is er contact, vooral via de app. Soms bellen met allerlei mensen. En wat ik ook moet zeggen, wat we allemaal missen, wat Pieter zal missen, wat Mona zal missen, wat we allemaal missen, is gewoon massaal de straat op. Het zijn juist natuurlijk ook bij uitstek een partij die erop uit wil trekken in een campagne. Die regionaal gebonden is. Die op alle plekken in het land vrijwilligers heeft. Die dingen gaan aanplakken. Met burgers in gesprek zijn.
Ja.
De markten opgaan. En dat is er, het is heel jammer. Maar dat is er nu gewoon niet bij.
Wat wordt na 17 maart de rol van Pieter Omtzigt?
Nou, dat vind ik iets om met hem te bespreken.
Heeft u vast al gedaan?
Ik heb vaker gezegd dat ik echt vind dat hij de beste parlementariër is van Nederland. Maar er zijn ook andere dingen die hij hartstikke goed zou kunnen.
Ja, we beginnen natuurlijk met de kabinetsformatie. Gaat hij dan met u mee naar de onderhandelingstafel?
Nou, hij zal hoe dan ook bij die onderhandeling betrokken zijn.
Ja, maar dat was vorig jaar ook al, maar toen ging Pieter Heerma mee met Buma.
Ja, maar en dat vind ik iets om gewoon met het hele team straks te bespreken. Wie komt in welke rol het beste tot zijn recht? Waar ik van overtuigd ben is dat hij en ik die uitstekende samenwerking ook weer gaan voortzetten in de volgende fase. En ja, op het moment dat we deelnemen aan het kabinet, dan zijn er ook weer hele andere mogelijkheden voor. Maar dat gaat natuurlijk ook over wat hij wil. Dus dat zullen wij gewoon met elkaar bespreken.
Ja, maar dat heeft u toch vast al met hem besproken?
Nee, wij hebben al veel langer en goed contact, al ver voordat ik lijsttrekker werd, over de koers van het CDA. Waar willen we naartoe? En tegelijkertijd zijn we nu gewoon heel hard met die campagne bezig.
Ja, Omtzigt is onlangs door de JOVD, de jonge organisatie van de VVD, uitgeroepen tot liberaal van het jaar. Bent u de volgende liberaal van het jaar? Want veel mensen zien weinig verschil tussen u en Mark Rutte.
Nou, dat moet een groot misverstand zijn. Maar als Pieter Omtzigt die titel heeft gekregen, dan laat het wel zien dat een breed interpreteerbare titel is. Want Pieter is natuurlijk echt een CDA'er in hart en nieren. Zijn hele motivatie, die komt ook vandaan, als ik het in mijn eigen woorden mag zeggen, van aan de ene kant gewoon individuele verantwoordelijkheid nemen, dat ook van mensen vragen, maar aan de andere kant wat willen doen voor de samenleving. Er willen zijn voor andere mensen. Daar ook de vraag neerleggen, het appel neerleggen, kan je ook verantwoordelijkheid nemen voor iets breders dan alleen maar jezelf. Dat is natuurlijk wat hij ook bij uitstek gedaan heeft. En nou ja, dat ken ik, die jonge liberalen, dat hebben we willen honoreren, dat begrijp ik heel goed. Dat ze dat daar dan het label liberaal van het jaar op willen plakken, heeft wat merkwaardigs. Maar dat Pieter deze prijs heeft gekregen, lijkt mij, en dat hij ook heeft geïncasseerd, lijkt me volslagen terecht.
Maar toch, als we even kijken naar het electoraat. Er zijn volgens Eén Vandaag zo'n 5 zetels aan twijfelaars te verdelen tussen VVD en CDA. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd waar u zelf de belangrijkste verschillen met de VVD ziet. Want dat is voor die kiezers ook interessant om een keuze te kunnen maken.
Zeker. Nou, en volgens mij gaat het overigens over een nog veel grotere groep aan zetels. Als je ziet wie er destijds op Balkenende stemde, wie er tegenwoordig op Rutte stemmen, dan zit daar inderdaad een zekere mate van overlap. Maar het verhaal en de richting en de koers is natuurlijk wel fundamenteel anders. Want we geloven allebei in die eigen verantwoordelijkheid. Maar daar houdt het bij de VVD natuurlijk ook wel een beetje mee op. Wij zijn er echt voor die samenleving. En wij kiezen dus ook niet voor niks voor bijvoorbeeld dat vaste contract. We hebben een heel ander perspectief op de volkshuisvesting. We vinden dat daar veel meer gebouwd moet worden. Dat er veel meer zekerheden geboden moeten worden. Het VVD is the last man standing als het gaat om doorgaan met dat onnozele, modieuze en ook foute idee van het leenstelsel. Het CDA was daar 4 jaar geleden al tegen. Een aantal andere partijen zijn er inmiddels op gedraaid. Dat was rijkelijk laat, maar ze hebben daar in ieder geval het licht gezien. En waarom is dat? Ja, omdat je uiteindelijk wil dat een gezin waarin een jongen of een meisje de mogelijkheid heeft om te gaan studeren. En waar het niet al generaties normaal is dat gebeurt. Ja, dat een kind gewoon de mogelijkheid krijgt om dat te gaan doen. En de ouders dan niet denken, joh, weet je, maar daar komt zo'n enorme rekening achter vandaan. Laten we dat eigenlijk maar laten lopen.
Ja.
Dus er zijn overeenkomsten, maar de verschillen zijn meer dan substantieel. En dat is natuurlijk ook wat ik hier, maar deze hele campagne, niet voor niks onder woorden breng.
Nee, 44% van de VNO-NCW-leden die is van plan op de VVD te gaan stemmen. 15% op u.
Ja, dus u bedoelt, die 44% die horen eigenlijk ook bij het CDA thuis.
Voor een deel zou u die naar u toe kunnen trekken.
Zeker, en je ziet sowieso dat ondernemers zich ook zeer thuis voelen bij het CDA. Dat ze ook zich zeer herkennen in de New Deal, maar breder ook in wat wij voor plannen hebben op het gebied van ondernemerschap.
Maar toch, verreweg de meeste ondernemers, 3 keer zoveel, die gaan naar de VVD.
Ja, dus als u zegt, daar is nog meer werk aan de winkel en daar is nog wat te halen, dan ben ik dat onmiddellijk met u eens. Maar als er nou een groep is die juist heel positief heeft gereageerd op die New Deal en op het programma, en ook op details daaruit, zoals bijvoorbeeld die bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven. Maar ook het hele pakket aan maatregelen wat wij voorstellen om te zorgen dat ondernemers door kunnen in de volgende fase. In plaats van dat ze in elkaar klappen als straks die steunmaatregelen ophouden. Daar krijg ik heel veel positieve responsen.
Ze vinden wel dat u de lasten te veel verhoogt voor bedrijven.
Ja, dat is bij CDA en VVD overigens vergelijkbaar. Wat ik belangrijk vind is dat we van iedereen wat vragen in de volgende fase. Maar dat we wel zorgen dat ondernemers echt weer kunnen gaan ondernemen. En het laatste wat ondernemers herkennen is, en ook vaak aan mij teruggeven, is dat ze het ook prettig vinden, kijkend naar wat ik als minister van Financiën heb gedaan, maar ook naar mijn profiel. Ik ken het bedrijfsleven natuurlijk goed. Ik ben daar zelf groot geworden. Ik heb daar zelf jarenlang gewerkt. Dus ik snap ook dat je, ja, als je het geld wil uitgeven, zou je het wel eerst moeten verdienen.
Ja.
En ik snap ook dat ondernemers zeggen, ja joh, dat geld wat jullie in Den Haag uitgeven, dat is uiteindelijk niet van Mark Rutte, Sigrid Kaag of Wopke Hoekstra. Nee, dat is gewoon geld wat Nederlanders met hard werken verdiend hebben. En daar heb je verstandig en ook met zuinigheid mee om te gaan.
Ja, op het CDA-congres in Eindhoven, het was virtueel, maar u stond daar. Beschuldigde u Rutte van 10 jaar gebroken belofte.
De VVD, ja.
De VVD van Rutte. Heeft 10 jaar het premierschap mogen bekleden. U noemde net al het leenstelsel. Ik hoorde u ook al iets zeggen over flexcontracten. Zijn er nog meer dingen waarvan u zegt, daar heeft de VVD gewoon in het verleden dingen geroepen die ze niet hebben waargemaakt?
Nou, waar het bredere thema nou om gaat over juist die middenklasse en de zekerheden. En ik heb ook daar gezegd, natuurlijk is het onzin om te doen alsof het allemaal kommer en kwel is. Want in heel veel opzichten is dit een geweldig land om in te leven. Maar wat je natuurlijk wil, is dat je dat land ook weer op een mooie manier doorgeeft. Het liefst nog een beetje mooier aan de volgende generatie. En daar is het herstellen van die Nederlandse belofte. Dat als je hard werkt, als je goedwillend bent, als je gewoon je best doet, dat je het dan weer een beetje beter kan krijgen voor jezelf en voor de volgende generatie. Dat is essentieel. En dat zie je terug in allerlei zaken. Dat zie je terug in of je een vast contract wel belangrijk vindt en eigenlijk essentieel vindt. Of dat je zegt, laat maar waaien, we gaan door met de flexcontracten. Dat zie je terug in die discussie over die basisbeurs. Of toch maar door met dat leenstelsel. Ja, ik vind van niet. Dat zie je terug in de discussie over de woningmarkt.
Ja.
Maar dat zie je ook terug in hoe serieus je bijvoorbeeld een probleem als de georganiseerde misdaad en drugscriminaliteit moet nemen. Daar staan we overigens dichter bij de VVD dan bij sommige andere partijen. Maar ja, ik kan me nog levendig herinneren. Ik was 1,5 jaar geleden was ik bij mijn Italiaanse collega. En toen ben ik daar ook langs geweest bij wat daar de Guardia di Finanza heet. Dat is, zou je kunnen zeggen, een soort combinatie van
de financiële recherche.
Ja, er zitten elementen van de Belastingdienst en de fields zijn erbij te vinden. Maar er zijn ook nog meer operationele taken vinden daar plaats. En men zegt daar gewoon, jullie zijn in Nederland enorm naïef als het gaat om wat er aan de hand is.
Nou hoor ik dat elke verkiezing achter elkaar al, nou misschien wel 25 jaar.
Nee, het probleem is juist dat, als je nou terugkijkt, de afgelopen jaren zeker wat aan gebeurd is. Maar dat wij, als je nou kijkt naar de inzet op meer veiligheid in Nederland, dan is die ook heel erg gegaan de afgelopen 10, 15 jaar over meer blauw op straat. En overigens terecht, hè, daar ben ik ook voor. Want dat ging over ook de veiligheid die de burger zelf ervaart. En een winkeldiefstal of een inbraak heeft grote impact op het leven van mensen. Dus het is volslagen terecht dat de politiek daar wat aan gedaan heeft. Maar al die onderzoeken van Feyenoord, van Tops enzovoort, die laten eigenlijk zien dat dit een ijsberg is. Het is voor 90% ligt het onder water, maar het probleem is enorm. Nu zien we dat ook aan de oppervlakte met die martelcontainer, met schietpartijen, liquidaties op straat, met die verschrikkelijke moord op Dirk Wiersum. Allemaal elementen die te maken hebben met hoe die georganiseerde misdaad in Nederland.
Ik heb een tijd geleden Sander Dekker op bezoek gehad. Een van de ministers op justitie. Hij is van de VVD. En hij zegt hetzelfde. Waar zit dan het verschil met de VVD?
Nou, dat wij. Kijk, waar wij het over eens zijn, is dat je gewoon meer geld moet vrijmaken voor recherche, meer voor wijkagenten. Dat je harder moet straffen. Er zijn wel twee verschillen. Het is bij het CDA wel echt een combinatie van repressie, maar ook preventie. Dus wij willen ook investeren in buurten. En we willen ook zorgen dat jongeren hun school niet verlaten. Want ja, kijk naar de takkies van deze wereld. Maar ook naar die generatie van Cor van Hout, Holleder. In die criminaliteit geldt zoals zo vaak, jong geleerd is oud gedaan. Dus dat is één. Twee, ja, ik begreep nou dat op het laatste VVD-congres, ik geloof 45% of 48% was eigenlijk voor het legaliseren van softdrugs. Ja, dat is nou precies zoiets waar die Italiaanse maffiabestrijders van zeggen, joh, wees nou niet zo naïef. 80-90% van wat er in Nederland geproduceerd wordt gaat gewoon naar het buitenland. Dus daar gaan ze vrolijk mee door als je het niet aanpakt. Jullie staan echt nog maar aan het begin van gewoon fatsoenlijk informatie uitwisselen tussen verschillende instanties. En jullie straffen jullie in lijn met hoe dat in Europa normaal is. Maar juist bij drugscriminaliteit straffen jullie het lichtst van Europa. En dus natuurlijk wil tuig uit Mexico of uit Italië of waar dan ook vandaan wil hier zijn. Want je komt er gewoon makkelijk vanaf. Ja,
ik heb u eerder horen zeggen, het roer moet om. Als je het roer omgooit, dan kom je op een hele andere plek terecht dan waar je eerst naar op weg was. Mag ik het zo samenvatten dat de plek waar we samen met u terechtkomen, vergeleken met die plek van de VVD, tikkeltjes socialer is en zonder softdrugs?
Zeker socialer. Zeker met meer oog voor zekerheden. Ook met een heel goed oog voor wat nou een sterke en eerlijke economie is. En inderdaad, wat een veilige samenleving is.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
U wilt niet in een coalitie samenwerken met de PVV of het Forum voor Democratie. Maar in Limburg bestuurt uw partij met mensen van die partijen. En in Noord-Brabant ook met het Forum.
Zeker.
Hoe kan ik dat dan rijmen?
Nou, omdat wij in het CDA een hele lange traditie hebben, eigenlijk ook in heel Nederland, waarin de mensen in het land lokaal en ook provinciaal een stem uitbrengen. En zeker in onze partij is er ook ruimte om daar eigen keuzes in te maken.
Is het dan geen principiële kwestie voor het CDA?
Nee, het is wat ik principieel vind, dat gaat over de rechtsstaat. En ik vind dat partijen waar het CDA mee regeert, dat die de rechtsstaat moeten respecteren. Dat is overigens ook de reden geweest dat ik jaren geleden in 2010 tegen samenwerken met de PVV heb gestemd. Want ik vind dat we de zorgen van veel van alle kiezers, maar ook van de PVV-kiezers, moeten we buitengewoon serieus nemen. Want degene die zich zorgen
maar
maken
in Limburg over, en in Brabant hebben we toch ook een rechtsstaat?
Zeker, maar om die even af te maken. Terecht zijn er zorgen over migratie, over integratie, over de verloedering van wijken. Dus daar moeten we echt wat aan doen. En daar heeft de politiek gewoon te lang te weinig aandacht voor gehad. Maar ik vind, zie ook het programma nu weer van de PVV. Ja, dat met in de ene hand de rechtsstaat en in de andere hand dat partijprogramma, ja, dan zie je dat je twee dingen in handen hebt die niet met elkaar in evenwicht en in balans te brengen.
Nee, ik hoor je verwijzen naar Limburg-Brabant. Daar besluiten de mensen van het CDA het samen. En daar bemoei ik me niet mee. Als u daar had gezeten in Limburg of in Brabant, wat had u dan gedaan of geadviseerd?
Nee, dat kan ik niet beoordelen, want daarvoor ken ik de lokale context onvoldoende. Ook daar hebben de lokale CDA'ers, weet ik, hebben echt een heel scherp oog voor de rechtsstaat. Maar het gaat natuurlijk.
Maar die is daar minder broos blijkbaar.
Nee, maar daar gaat het natuurlijk vaak ook over andere thematiek. Want we weten allemaal dat heel veel zaken waar de gemeente over gaan en ook waar provincies over gaan, zijn specifieke beleidsterreinen. Het gaat ook vaak over zeker lokaal, over praktische zaken. Ja. Dus ja, daar gaat het niet over dingen die gaan over de landelijke wetten. De
over wet provinciale wegen en bedrijventerreinen kun je het nog wel eens worden.
Dat is in ieder geval wat anders dan of je vindt dat je de islam moet verbieden. Dat is natuurlijk iets, dat is natuurlijk een soort discussie die in de nationale politiek thuis hoort. Ja, en waarvan ik echt denk dat hoe kan je nou doen alsof dat verenigbaar is met artikel 1 van de grondwet?
Thierry Baudet die presenteert zich nu in filmpjes op basis van de ervaring in Brabant als betrouwbare bestuurspartner.
Ja, maar ik ga niet over de profilering van Thierry Baudet. Dus dat is elke partij is dat en elke partijleider is dat zijn goed recht om zich te profileren zoals hij of zij wil. Maar de meeste kiezers zal het niet ontgaan zijn dat er zeker in rechtsstatelijk opzicht echt een heleboel vraagtekens bij te zetten zijn. Ja,
kunt u dat nog even iets nader invullen? Waar zit precies het rechtsstatelijke probleem met een partij als de PVV, met een partij als Forum voor Democratie?
Neem nou die partijprogramma's en neem ook de uitlatingen die daarbij horen. Het is voor mij glashelder dat als je zegt dat je een religie wil verbieden, dat je dat op geen enkele manier in overeenstemming kan brengen met wat niet voor niks artikel 1 van de grondwet is.
Ja.
Dat zegt, alle die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Hij zegt, de islam is geen religie, dat is een ideologie.
En daarna, dat artikel bestaat uit twee zinnen. Die tweede zin die gaat over discriminatie. Er worden allerlei begrippen genoemd. Ras, geslacht, levensovertuiging, politieke gezindte. En religie staat daar ook bij. Dus, en dat is natuurlijk niet voor niks. Dus ja, het is terecht dat er grote zorgen zijn, bij overigens breed in het politieke spectrum over de politieke islam. En over zaken zoals de sharia. Maar dat neemt niet weg dat iedereen in Nederland wel de vrijheid heeft om het geloof aan te hangen wat hem of haar goed dunkt.
Ja, in uw verkiezingsprogramma pleit u voor het verbieden van antidemocratische partijen. Wanneer is een partij antidemocratisch?
Nou, dat ook weer als we hier kijken. Ik ben natuurlijk bij veel van die kennis die is buitengewoon gedateerd. En voor een deel ook weer uit het hoofd gecijpeld. Maar ik ben van huis uit jurist. En ik weet dat uiteindelijk niet aan mij is om dat te beoordelen. Dat is aan de rechter.
Als partij vind je het belangrijk. Dus dan zou je het ook in ieder geval in abstracte mate kunnen omschrijven.
Ja, nou ja, kijk een partij die zich actief verzet tegen de democratie. Die zich actief verzet tegen de rechtsstaat. Stel eens dat er een partij in Nederland zou zijn. Dat is bij mijn weten niet het geval. Maar stel dat er een partij zou zijn en die zegt: ik wil de parlementaire democratie wil ik omverwerpen. Ik wil naar een autocratisch geleid land.
Ja, mag ik een citaat van Thierry Baudet voorleggen? Gedaan op een bijeenkomst van zijn jongeren in Nieuwspoort. Het allerbeste zou zijn als wij absolute heersers zijn. In het parlementarisme kun je geen grote beleidswijzigingen doorvoeren.
Ja, het behoeft geen betoog dat ik het daarmee oneens ben. Maar weet u, ik zit hier om het verhaal van het CDA te vertellen. Als ik de teksten van andere lijsttrekkers en daar is Baudet bepaald geen uitzondering op. Als ik die elke dag zou moeten becommentariëren, dan
ik zoek naar het moment waar aan de orde zou kunnen komen dat een partij misschien in aanmerking zou kunnen komen voor dat predicaat antidemocratisch.
Ja, maar weet u dat?
Misschien kan ik toch even helpen, want
nee, maar ik kan u ook helpen.
Baudet is nu in het nieuws door antisemitische uitspraken. De PVV heeft geen leden. Kun je ook al vragen of dat democratisch is. Zij verzetten zich een bevolkingsgroep.
Ja, maar kijk, er is weinig waar mijn bloed zo van gaat koken als van antisemitisme. Maar voor de goede orde, ik vind dat als je antidemocratische partijen wil verbieden, dan moet je dat eerst vormgeven in de wet. Want dat is namelijk dat is ook weer terecht dat je daar een hele hoge lat voor aanlegt. En vervolgens is het aan een rechter. Ik vind dat de PVV maar één lid heeft, vind ik ook merkwaardig, vind ik ook niet goed. Maar dat is wel wat anders dan waar u en ik het nu over hebben.
Ja, want
u en
ik hebben dat het betekent nu over, niet dat je de parlementaire democratie omver wil hebben.
Er zijn natuurlijk ook in de geschiedenis zijn er partijen die echt hebben geprobeerd de democratie omver te werpen. En naar een eenpartijstaat of naar een antidemocratisch stelsel toe te werken. Dat is natuurlijk wel iets fundamenteel anders.
Ja, ik neem aan, want het staat in uw verkiezingsprogramma, dat u dit ook mee gaat nemen naar de kabinetsformatie. Dit voorstel om een wet in te gaan dienen om antidemocratische partijen te verbieden.
U kunt ervan uitgaan dat alles wat in het programma staat en wat zich leent voor wetgeving, dat ik dat onder de arm zal meenemen. En er zijn ook dingen die zich niet lenen voor wetgeving, dus die zal je op een andere manier moeten regelen. Maar vanzelfsprekend, je probeert natuurlijk bij een formatie, probeer je zoveel mogelijk van je eigen gedachtegoed, probeer je in een verkiezingsprogramma te krijgen, probeer je anderen van te overtuigen. En daar zou je natuurlijk ook moeten zoeken naar gemeenschappelijke grond.
Ja. Ander onderwerp. Wat is volgens u de identiteit van het CDA? En ik ga u een citaat voorleggen. Is dat de behoudende conservatieve koers die de afgelopen jaren het landelijk CDA kenmerkte? Is dat het barmhartige CDA van de kinderpardonvoorstanders? Is dat het duurzame conservatisme in Limburg? Is dat het CDA van de boeren? Of is dat de multiculturele diversiteit van menig CDA-afdeling in de Randstad? Nou, weet u trouwens van wie deze vraag komt?
U heeft zoveel verschillende dingen opgenoemd waar allemaal wel dingen in zitten die me aanspreken.
De vraag komt overigens van Chris van Dam. Vorig jaar heeft hij die in een essay opgeschreven. Chris van Dam, CDA-Kamerlid.
Ja, het is een mooie vraag, maar het is ook typisch zo'n soort vraag waar een eendimensionaal antwoord niet volstaat. Kijk, wij zijn uiteindelijk een partij die een beroep doet op de individuele verantwoordelijkheid van mensen, maar ook een appel doet op mensen, die velen die er zijn, om ook iets bij te dragen aan de samenleving. Wij zijn een partij die juist de ambitie hebben om een brede volkspartij te zijn, die hele verschillende mensen, jong, oud, hoog opgeleid, laag opgeleid, mag je geloof ik niet meer zeggen, maar snap wat ik bedoel. Stad, platteland, dat allemaal te verbinden en te verenigen. En er ook te zijn, dat is essentieel, er ook te zijn voor de mensen die niet eens op ons, of die niet op ons stemmen. Je wil er voor het hele land zijn.
Ja. Kun je dit termijn, zeg maar, zoals de Amerikaanse politicologen dat noemen, samenvatten als all things to all people?
Nou, als je het toch wil zeggen in woorden van die de Amerikanen gebruiken. Het is voor mij wel de Big Tent Philosophy. Je probeert een brede volkspartij te zijn, waar heel veel mensen met verschillende opvattingen zich bij thuis kunnen voelen. Ja, want dat vind ik ook wel een bezwaar van de tijd waarin wij leven. Hij wil natuurlijk ieders goed recht om een partij op te richten. Maar je ziet toch een enorme versplintering. Mijn ambitie is het, het CDA heeft dat ook altijd, is er ook altijd in geslaagd op de momenten dat het goed ging met de partij, om juist hele verschillende mensen te verbinden.
Ja, en toen haalde u ook 40, 50 zetels.
Zeker. En dat was door een verbindende rol te spelen. Dat was door te kiezen voor de korte en de lange termijn. En ook goed te articuleren welke mooie dingen we willen behouden. Waar we gewoon trots zijn op onze wortels. En waar we mee door moeten. Maar ook te kiezen voor verandering, vernieuwing en verbetering.
Ja, ik pak even een onderwerp uit uw verkiezingsprogramma. Kernenergie is nadrukkelijk een optie voor het CDA. Waarom?
Nou, omdat er een echt een fundamenteel probleem ligt op het gebied van klimaat. Ik ben echt van de school dat we de dure plicht hebben om de aarde op een fatsoenlijke manier door te geven aan de volgende generatie.
Ja, en we hebben kernenergie misschien tussentijds nodig om de doelstellingen snel te halen.
Ja, en weet je, die grote opdracht die er ligt, daar moeten wij gewoon mee aan de gang. En dat betekent dat we allerlei maatregelen moeten nemen. Wind, zon, groene waterstof, misschien nog wat technieken die u en ik niet eens kennen, isolatie,
ja.
Van alles en nog wat. Maar om dan iets wat echt goed werkt. En wat in landen als Zweden, Noorwegen, vooral ook Finland, ook Frankrijk, heel goed werkt. Wat men veilig doet. Om dat dan bij voorbaat vast van de lijst te schrappen, dat vind ik onverstandig. Ja. Ik denk juist dat je die luxe niet hebt.
Maar nou staan die dingen, die staan al in een land als Frankrijk en in die Scandinavische landen die u noemde. Als je hier een nieuwe kerncentrale wil neerzetten, of misschien wel twee, dan duurt dat 10 tot 20 jaar voordat zo'n ding werkt. Die energie is 4 keer zo duur als wind- of zonne-energie. En als meer landen, net als Nederland, dan extra kerncentrales gaan neerzetten, dan is die energie die daar nog beschikbaar is misschien veel sneller op. En dan zijn we over 40 jaar ook alweer klaar met kernenergie.
Nou, het is wel een sombere en met alle waarderingen voor de opsomming, misschien ook toch een klein beetje eenzijdig. Het is waar dat je zo'n kerncentrale niet in 2 jaar gebouwd hebt. Daar heb je inderdaad een aantal jaar voor nodig. Dus het is geen oplossing richting 2030. Het is niet zo dat per definitie duurder hoeft te zijn dan alle andere oplossingen. Ja, het vraagt een hele grote initiële investering. Maar in die vergelijking met bijvoorbeeld zon wordt vaak niet meegenomen hoeveel ruimte dat beslaat. Je moet je voorstellen dat als je een kerncentrale zou neerzetten, dan beslaat het geloof ik tussen de 8 en 10 voetbalvelden.
Ja.
Kunnen we ons ook wel voorstellen. Je zet zo'n ding neer,
ja.
Je hebt wat ruimte daaromheen nodig.
Dus dat het misschien 4 keer zo duur is, dat moet je daartegen afwegen?
Nou, ik vind sowieso dat je moet, als je die vergelijking maakt, moet je bijvoorbeeld meenemen. Je hebt dus, geloof dus die tussen de 8 en 10 voetbalvelden heb je nodig voor die kerncentrale. Ik geloof dat je duizenden voetbalvelden nodig hebt als je dat aan zonneweides als je dat met zonneweides zou willen oplossen. Gewoon dezelfde mate van energie. Dus je moet zorgen voor een eerlijke vergelijking. Ik ben sowieso van de school dat ik echt vind dat je niet moet doen alsof kernenergie de enige oplossing is.
Nee. Waar liggen die voetbalvelden trouwens? Waar wilt u die kerncentrale neerzetten?
Nou, ik vind dat je dat altijd in samenspraak moet doen met de regio. Dus ja. Ik vond daar ook.
Dus als Groningen zegt, kom maar hier, dan kan het in Groningen.
Ik vond wat Rutte heeft dat later gecorrigeerd. Ja. Maar wat hij daar zei was echt ongelukkig.
Ja.
Zeker als je ziet wat daar natuurlijk de afgelopen jaren en decennia heeft plaatsgevonden. Dat moet je in samenspraak doen met een regio. Maar ik vind dat als je nou...
Misschien wil Brabant wel, want de vorm van democratie is ervoor.
Als je nou dat klimaatprobleem echt serieus neemt. En je weet gewoon dat daar een hele grote opgave ligt. Waarbij je op allerlei terreinen wat moet doen. En dan vind ik dat je ook deze optie serieus moet onderzoeken. En als het even kan, daar ook een paar van die kerncentrales zou moeten willen bouwen.
De staatsschuld die groeit bij het CDA naar 61%, terwijl u altijd de eurozonelanden voorhoudt. Jongens, die staatsschuld moet omlaag. VVD, ChristenUnie, SGP, die doen beter op dit front dan het CDA.
Maar u weet ook wel dat dat is wel een beetje door een rietje kijken naar het probleem. Hè? Want
dan zie je soms heel veel.
Ja, maar je ziet nou juist niet de lange termijn in het hele verhaal. Kijk, wat ik in Europa altijd heb gezegd en ook nog steeds vind, is op de eerste plaats dat in een crisis van dit formaat, dit type regelingen, dat je die tijdelijk moet opschorten. Ik geloof dat ik de eerste minister van Financiën was. En zeker de eerste noordelijke minister van Financiën, als u het zo wil zeggen, die gezegd heeft in het Nederlandse parlement, ja, maar ook in de eurogroep.
Want u zegt eigenlijk, regels, het zou oliedom zijn om nu die regels zo strikt te handhaven.
Sterker nog, ik heb gezegd dat ze ook dit jaar niet zouden moeten gelden. En misschien ook wel volgend jaar nog niet. Dus dat is één. Het tweede is, weet je, het maakt echt niet uit of je van 60 naar 61 of van 61 naar 62% gaat. Dan vergaat de wereld niet. Het is een eikpunt wat helpt in de discussie over wat houdbare overheidsfinanciën zijn. Wat ik verstandig vind is dat wij, maar overigens ook een aantal andere partijen, ervoor kiezen om wel te accepteren dat die staatsschuld de komende jaren om en nabij de 60% ligt. Maar niet de volgende generatie een enorme rekening cadeau te doen. Want je ziet dat bij, ik geloof dat de SP die gaat ver over de 100% heen. D66 gaat naar 93%. Dat betekent...
Ja, we praten wel zitten, over het jaar 2060.
Ja, maar moet je nou eens voorstellen dat je dat doet. Want veel van die investeringen, ja, ga je wel de komende jaren maken.
Ja, maar er zitten nog heel veel kabinetten tussen.
Ja, maar dat betekent dat je honderden miljarden extra aan staatsschuld gaat maken. En dat is dan allemaal vanuit de romantische gedachte dat die rente vast eindeloos laag blijft. Nou, ik hoop het van harte. En ik ben überhaupt iemand die kijkt naar wat economisch werkt. En als die staatsschuld laag is, heb je gewoon meer mogelijkheden dan als die omhoog gaat. Maar als we nou ook toch even realistisch zijn. Wat leert nou corona ons? Corona laat zien dat ook onverwachte, onwaarschijnlijke dingen wel degelijk kunnen gebeuren en dan soms een enorme impact hebben. En we hebben inmiddels gezien in het afgelopen half jaar, staatsschuld in Amerika is nog steeds laag, maar is de afgelopen half jaar is die wel verdubbeld. En er zijn in een internationale pers, u houdt hier ook goed bij, zijn er al wekenlang verhalen die gaan over inflatie en over hoe dat verder moet. En wat ik ermee wil zeggen is, er is dus geen garantie dat het per definitie mooi weer blijft. En dat betekent dat ik vind dat je ook aan de solide kant moet blijven zitten. Dat je daar de volgende generatie ook zelf in moet laten kiezen.
Ja.
In plaats van ze een onfatsoenlijk cadeau, ja, te geven.
Nou heeft u zelf een Nationaal Groeifonds ingesteld in het zittende kabinet.
Zeker.
En u stelt zelfs voor om dat te gaan verdubbelen. Maar ik begrijp dat dat pas echt aan de orde is na deze kabinetsperiode. Maar de grap van dat groeifonds was toch dat je met de lage rentestand die we nu hebben, om en nabij de 0%, dat je heel makkelijk als overheid kunt lenen en dat geld dan weer kunt investeren. U zegt net, we weten helemaal niet hoe het in de nabije toekomst gaat met dingen als de rentestand.
Nee, het is breder. Dus
bezondigt u zich daar nu zelf niet aan dan?
Nee. En het is ook van een volstrekt ander formaat. Want je hebt het in het geval van het groeifonds, heb je het over een bedrag van pak een bij 20 miljard. Verspreid over 4 jaar. We hebben het, als je, ja, kijkt naar die
en
staatsschuld.
En dat dan verdubbelen, 40 miljard.
En als je kijkt naar die staatsschuld, dan heb je het over, in de gevallen van in ieder geval D66 en de SP, heb je het over honderden miljarden. Honderden miljarden die je extra wil uitgeven. En je weet in de politiek bovendien één ding zeker. Dat als je de kraan op die manier openzet, dat echt niet alleen maar naar verstandige onderwerpen gaat.
Bij D66 zeggen ze dat wij gaan dat vooral ook in meer onderwijs en onderzoek investeren. En dat is alleen maar goed voor onze economische groei.
Ja, maar leer mij de politiek kennen. Op het moment dat je gaat accepteren dat er 90% staatsschuld komt, dan wil iedereen daar zijn eigen hobby's in fietsen. Vervolgens kom je in de discussie terecht of je dat soort grenzen dan eigenlijk wel hanteerbaar vindt. Dus ja, ik vind het onverstandig. Ik vind het niet redelijk naar de volgende generatie om daarvan te zeggen, joh, weet je, dit hebben we voor jullie georganiseerd omdat wij het... Wij eigenlijk niet beter keuzes
Hoeveel investeert het CDA eigenlijk zelf structureel in wetenschappelijk onderzoek extra?
Volgens mij, kijk, wij trekken...
Even los van het groeifonds, hè?
Ja, daarom zit ik even na te denken over de precieze optelsom. Ik meen dat wij een paar honderd miljoen in het normale programma vrijmaken. En dan heb je die 20 plus 20 miljard van het groeifonds. Dat wordt een combinatie van infrastructuur, kennisontwikkeling...
Ja, maar ja, groeifonds is allemaal eenmalig.
Ja, maar gaat natuurlijk wel over hele fundamentele, over hele fundamentele bedragen.
Nog even, u heeft dus die strenge regels even, die Europese regels, buitenspel gezet.
Ja, maar het is al fascinerend dat u dat nu strenge regels noemt. Hè? Want toch even, een staatsschuld van 60%, Dat gaat over vele honderden miljarden aan belastingschuld.
U heeft helemaal gelijk. Nee, maar waar ik eigenlijk naartoe wil is, in het verleden werd er vaak procyclisch begroot. Dat wil zeggen, er was geld te verdelen, dus er werd extra geld uitgegeven. En bij een crisis werd er streng bezuinigd. En veel economen zeggen nu, ja, eigenlijk moet je het altijd andersom doen.
Zeker.
Dat zegt u nu dus ook. Dus dit is ook wel een koers die we kunnen verwachten. Bij crisissen moet je wat ruimer in je jasje zitten. En als het goed gaat, dan moet je ook echt zorgen dat bijvoorbeeld die staatsschuld sneller naar beneden gaat.
Nee, kijk, er zijn twee dingen die goed zijn om over te zeggen. Het eerste is dat de tragiek van het Nederlandse beleid vaak is geweest, ik geloof in 75% of 80% van de gevallen, dat met allerlei goede anticyclische bedoelingen het precies procyclisch is afgelopen. Ja, ja. Dat heeft ook wel eens in de miljoenennota gestaan. Het andere is dat met name linkse partijen op het moment dat het slecht gaat met de economie zeggen, ja, nu moeten we eigenlijk meer investeren. En als het dan vervolgens goed gaat met de economie, dan zeggen ze, ja, je moet nu eigenlijk meer investeren, want er is geld. Dus dan blijf je ook in ieder geval meer geld uitgeven.
Ja, ja, straks moeten we natuurlijk wel even meer investeren. Als de coronacrisis voorbij is, dan moeten we natuurlijk kijken of alle bedrijven die stil hebben gelegen, of die weer goed kunnen
opstarten. Ja, kijk, het is essentieel dat we ervoor zorgen dat al die bedrijven die we nu tijdelijk aan de hardlongmachine hebben gelegd, en al die banen die we overeind hebben gehouden, dat we daar ook echt zorgen voor perspectief en zorgen dat men daar ook door kan. En dus daar komt dat plan, daar gaat eigenlijk het eerste deel van het plan van de New Deal gaat daarover. Dat zijn allerlei regelingen. Die gaan over innovatie, die gaan over afschrijvingen, die gaan over verrekening, die gaan over hoe je soepel moet omgaan met terugbetalen aan bijvoorbeeld de Belastingdienst.
Ja. Ik had
dat
hier,
is allemaal nodig om te zorgen dat die bedrijven straks door kunnen.
Ik had hier toen de CPB-doorrekening verschenen, Wimar Bolhuis te gast, econoom. En hij zegt, ja, in de komende kabinetsperiode dan komen we nog niet terug op het economische niveau van voor corona. En hij zegt, ja, zolang we daar niet zijn, dan hoeven we niet te bezuinigen. Klaas Knot heeft dat ook gezegd. Is dat ook wat u denkt?
Knot heeft wat anders gezegd. Die heeft gezegd dat, die heeft eigenlijk iets gezegd wat erg lijkt op wat ik zeg. Namelijk dat op de korte termijn dat in ieder geval niet verstandig is. Dus je zal dat dit hele jaar sowieso niet moeten doen. En afhankelijk van hoe corona en de crisis zich ontwikkelt, misschien wel langer. En wat ik hoop is dat die wereldeconomie zich herstelt. Wat ik hoop is dat we bedrijven door deze lastige fase heen trekken. En dat je op die manier überhaupt wel kan doorgaan met investeren en ontkomt aan bezuinigen. Want in Nederland is het zo dat als het maar goed genoeg gaat met die economie, dan ben je en in staat om te zorgen voor lastenverlichting, en in staat om te investeren in de samenleving, en in staat om de staatsschuld verder op orde te brengen. Want denk aan, wat was het, 2019. Toen hebben we heel veel meer geïnvesteerd, flinke stappen extra gezet op het gebied van belastingverlaging. En ik geloof 14 miljard afgelost op de staatsschuld. Dus het kan wel.
Ja.
Maar diegenen die zeggen, ja, de komende jaren gaan we sowieso hoeven we niet te bezuinigen. Rutte heeft dat eerst in die advertentie gezet. Toen heeft hij dat in een radioprogramma met mij heeft hij gezegd dat je dat toch eigenlijk anders moest interpreteren. Diegenen die zeggen dat sowieso niet hoeft, die vind ik zijn ook niet eerlijk naar de kiezer toe. Want je kan dat niet beloven. Je weet niet hoe de toekomst eruit ziet. Je weet niet wat voor economische crisis ons mogelijk nog te wachten staat.
Ik zou kunnen zeggen, zodra het moment komt dat we wat moeten bezuinigen, dan gaat het eigenlijk alweer veel beter, want dan kunnen we dat ook doen.
Ja, ik weet niet of ik die formulering helemaal tot de mijne zou maken, maar kijk, ik ben ervan overtuigd dat we het grosso modo echt verstandig hebben gedaan met massaal die zogenaamde diepe zakken waar ik het eerder over gehad heb, om die te legen, om te zorgen dat ondernemers door kunnen en vrijwel iedereen in Nederland de baan die had heeft kunnen behouden. En ook in die volgende fase moet je gewoon met verstand, met beleid doen wat goed is voor ondernemers, wat goed is voor werknemers. En moet je niet je focussen op de korte termijn overheidsfinanciën. Ik vind ook dat het vorige kabinet dat echt niet verstandig gedaan heeft. Maar doen alsof
Heeft Dijsselbloem met zijn kabinet toen, Rutte ook, zich te veel gefocust op de cijfertjes, de centen?
Ik vind dat in dat kabinet men voor korte termijn belangen, er zijn ook verstandige dingen gebeurd, maar voor korte termijn belangen, er soms onverstandige keuzes zijn gemaakt. Laat ik één voorbeeld noemen. Men heeft daar heel rigoureus bezuinigd op een hele kleine kostenpost. Als je naar de hele rijksbegroting kijkt, de IVD. Daar is 40% uitgesloopt. Nou, dat betekent dat je allerlei onderzoekslijnen doorknipt. allerlei mensen, allerlei informanten afstoot. En wat gebeurde er vervolgens bij de formatie? Nou, laten we investeren in de AIVD. Dan kan je de boel weer opnieuw opbouwen. En daar heb je echt meer een lange termijn perspectief nodig. Zodat de politiek sowieso baat bij zou
hebben. Dus soms is de politiek pennywise en pound foolish.
Ja, en sowieso is... Kijk, ik vind niet alleen belangrijk dat politici vertellen hoe het wel moet. Dat ze met perspectief komen, dat ze met visie komen. Maar in de politiek gaat het ook wel heel vaak over deze dag en deze week. En weinig over de lange termijn en de volgende generatie.
Ja.
En juist de dingen die je structureel weet te verbeteren. Juist de dingen die je weet te doen om het beter te maken op de lange termijn. Daar heb je vaak plezier van. En dat is natuurlijk ook, we moeten zien hoe het straks gaat uitwerken. Maar dat is natuurlijk ook een van de grondgedachten geweest bij dat groeifonds van Wiebes en van mij. Doe nou iets, zoek nou de juiste onderwerpen uit. Kijk wat werkt ook in het buitenland. Maak daar geld voor vrij. Vervuil het niet met allerlei politieke hobby's.
Ja.
Maar als je daarin slaagt om dat te doen, ja, dan verdien je daar ook weer je brood mee voor de volgende generatie.
Wanneer krijgen we trouwens de eerste projecten uit dat Wopke Wiebes Fonds te zien? Wanneer gaat het beginnen?
Er zijn dus een eerste tranche aan projecten ingeleverd. En de commissie is bezig met die eerste tranche aan trajecten nu te beoordelen. Dus dat zal ergens de komende weken, maanden zijn. Ik heb daar niet recent het net over opgehaald. Ook al niet, omdat ik vind dat met hoe we het nu georganiseerd hebben, je juist experts wil laten beoordelen welke projecten werken. En ik het echt onverstandig vindt om daar je als politiek aan de voorkant voortdurend tegen aan te bemoeien.
Ja, u heeft de afgelopen weken veel over u heen gekregen over wat bleek uit de doorrekening van het CPB dat u de WW, de werkloosheidsuitkering, wil verhogen, maar ook verkorten tot
nou, juist
één jaar.
Juist niet over die doorrekening.
Nou ja, daar bleek uit wat we niet helemaal goed in uw programma konden lezen, want daar stond één zinnetje, maar wat erachter zat, dat kon je daar niet lezen.
Nee, maar kijk, was het maar gegaan over die doorrekening. Want kijk, ik vind dat, laat ik beginnen met te zeggen dat ik dat hele genuanceerde rapport van die commissie Borslap, dat ik dat verstandig vind.
Ja.
Waarom? Ja, omdat dit een grote sociale kwestie is. Omdat je dolgraag wil dat meer mensen in Nederland een vast contract krijgen. Hadden we het net ook al over. Dat je mensen sneller aan een baan helpt als ze aan de kant zijn komen te staan. Dus Borslap zegt in alle nuance, doe nou een aantal dingen en ga niet aan cherrypicking doen uit dat mandje.
Ja, Borslap is uitgebreid ook bij mij op bezoek geweest.
En zegt hij heeft daar hetzelfde
zoals hij het vertelde, dat was volstrekt logisch.
Ja, volstrekt logisch, dat is ook hoe wij het willen. En wat ik, kijk, wat ik ongelukkig vond aan hoe dat vorige week in de media is gekomen, is natuurlijk gesuggereerd, ook door deze en gene, alsof wij daar op stel en sprong iets volstrekt onredelijk zouden willen doen in de crisis. Ja, daar is geen sprake van. In die doorrekening staat nou juist dat dit geldt vanaf 2025.
Ja. Hoe kan het dan? Want er staat ook een besparing van 600 miljoen in de CPB-doorrekening. Maar als het pas na deze kabinetsperiode komt, dan kan het toch niet nu al bespaard worden?
Jawel, die ziet u ook staan in 2025. En je ziet dat wij, ik geloof, 400 miljoen investeren in scholing.
Ik hoorde u in het FD zeggen 700 miljoen, maar dat kon ik in de doorrekening niet terugvinden.
Het is een combinatie van een aantal dingen. Dus het is 400 miljoen gaat er naar scholing. Ik geloof dat er 100 miljoen gaat naar werkgevers die mensen die bijvoorbeeld ernstig ziek zijn weer in dienst nemen. Dan gaat 200 miljoen gaat er naar beschutte werkplekken. Ik geloof dat we, of 300 miljoen zelfs, wil ik even vanaf zijn. Gaat in ieder geval over 20.000 beschutte werkplekken waarvan wij vinden dat ze moeten terugkomen. En dat zijn allemaal hele verstandige, juist sociale dingen.
Ja.
Terecht zei u net ook, het is een sociaal programma. En de ironie is natuurlijk dat rapport van Borslap, dat blinkt nou juist uit in nuance. Dat laat juist zien dat je moet gaan voor het oplossen van die arbeidsmarktproblemen. Dat je moet kiezen voor meer zekerheid. En echt, kijk naar veel van de landen om ons heen. Die hebben een kortere WW. Zelfs een kortere WW vaak dan die wij als CDA voorstellen. En wij zeggen bovendien, is ook verloren gegaan in de discussie, maak nou dat eerste WW-jaar royaler. Ja. Nu is die WW 70%. Ja. Bij ons wordt die 90, 80, 75.
Ja, het CDA is ook wel vaak afficheert zich als de partij van het polderen, het sociaal overleg.
Zeker.
Nou is toen de WW naar 2 jaar werd teruggebracht door de politiek gezegd, de sociale partners mogen er onderling in de cao's een jaar extra bij afspreken. En bijvoorbeeld het CNV, niet onbekend als CDA, zegt ja, wat Hoekstra nu zegt, dat is toch wel heel, heel kort door de bocht allemaal.
Maar Borslap is nou juist helemaal niet kort door de bocht. En Borslap is juist heel genuanceerd geweest. Heeft zelf gewezen op, dames en heren, probeer de verleiding te weerstaan om aan cherrypicking te doen. En het kan ook geen verrassing zijn, want Heerma, maar ook anderen van het CDA hebben bij herhaling de afgelopen jaren gezegd, wij moeten met dat rapport aan de gang in de volle breedte. Er zijn ook allerlei andere politieke partijen. Kijk, de interviews en de handelingen er maar op na. Die hebben er geweldige woorden over gesproken. En vervolgens is de politiek begonnen met wat de politiek te vaak doet.
Ja.
Namelijk om de hete brei heen.
Dit is ook een van de dingen die u de VVD...
Ja, ik vind dat de beide liberale partijen, die lopen weg van echt wat doen aan dat vaste contract. En vervolgens zijn de linkse partijen, Die zijn hier moreel verontwaardigd over wat juist een heel genuanceerd verhaal van Borslap is.
We gaan tot slot even naar de kabinetsformatie. Begint al bijna 17 maart en daarna. In de peilingen haalt de zittende coalitie inmiddels meer zetels dan ze de afgelopen 4 jaar had. Is wat u betreft deze combinatie de meest logische straks?
Ik vind deze combinatie een optie. Maar ik vind dat je ook moet kijken wat andere partijen, zoals bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid of de SP, nog kunnen brengen. En wat voor mij belangrijk is, is dat we zometeen op financieel-economisch terrein terugzien dat de middenklasse erop vooruit gaat. Dat we het op een verstandige manier doen richting ondernemers en die kunnen laten ondernemen. En dat we het op een fatsoenlijke manier doen met de staatsschuld. Dat is het economische pakket, zou je kunnen zeggen. En ik vind het echt van wezenlijk belang dat we wat doen aan de strijd met de georganiseerde misdaad. En, dan ben ik terug helemaal bij het begin, dat we in de relatie burger-overheid ook dingen fundamenteel beter gaan doen.
Ja.
En als we het daarover eens kunnen worden, en natuurlijk nog over allerlei andere dingen, want anders gaat u mij vragen, ja, maar wat wil je nou met klimaat, met onderwijs? Als we dat weten te realiseren, en sommige van die partijen die nu niet in de coalitie zitten, daar ook toe bereid zouden zijn, ja, dan wil ik ook met hen in gesprek.
Ja. U wilt premier worden? De vorige CDA-premier Jan-Peter Balkenende, die werd het uit het niets. U praat regelmatig met hem. Wat is zijn belangrijkste advies aan u geweest? Wat heeft u in uw oren geknoopt?
Nee, ik heb hem toevallig gisteren nog gesproken. Ik heb al heel lang veel en goed contact met hem. Overigens ook met Dries van Acht, op wie ik zeer gesteld ben. Ruud Lubbers toen die nog leefde. En zij hebben mij allerlei verstandige adviezen gegeven, inhoudelijk. Over ook vooral jezelf blijven, over gewoon ook ontspannen omgaan met toch de wonderwereld van de politiek.
Ja.
Zeker Lubbers sprak ik natuurlijk ook in een fase dat ik nog...
Lubbers was altijd aan het werk.
In de fase dat ik gewoon nog Eerste Kamerlid
was. Maar die was als premier altijd aan het werk.
Wat ik dan verder in de vertrouwelijkheid met hem bespreek, dat is zelfs niet voor Betrouwbare Bronnen.
Dank u wel voor dit gesprek.
Dank u wel.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 175. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door vrienden van de show. Luisteraars die ons steunen met een donatie. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. De link staat ook in de beschrijving van deze aflevering. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.